Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 4. De eerste 4 versen zijn ons voorgelezen. En ik lees u nog eens voor Filippenzen 4, vers 4. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: verblijd u in de Heere te allen tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Tot zover. Letten wij op vermaningen en vertroostingen. De apostel begint dit schriftgedeelte met de woorden zo dan. Die woorden, die hebben betrekking, staan in verband met het voorgaande. Dat is te veel om alles te noemen. Maar enkele dingen daaruit zullen wij ongetwijfeld in gedachten hebben. De gerechtigheid die uit het geloof van de Heer Jezus Christus is. En de gerechtigheid uit de wet. Het ene dat schade en drek geacht werd. En het andere dat meer waard bleek te zijn dan het fijnste goud op aarde. Waarin de apostel begeert toe te nemen in de kennis van de Heer Jezus Christus, om in hem gevonden te worden. Daarom heeft hij al het andere verworpen. Alles waar de mensen vertrouwen op zet, de laatste keer hebben wij ook gehoord hoe zij, de Judaïsten, met allerlei spijswetten kwamen uit de Mozaïsche wetgeving, maar dat de apostel dat noemt een god van de buik maken. En hij heeft gesproken over een wandelen naar de hemel en vanuit en in de hemel en de wandel van beneden. De wandel in de hemel zal uitmonden in de verheerlijking ook van het lichaam der vernedering. Het zal gelijkvormig gemaakt worden aan het lichaam der heerlijkheid van de Heer Jezus, naar zijn macht en majesteit. En nu begint dat hoofdstuk 4 dan met die woorden: zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, terwijl de zaken er zo bij staan. En dat dit het gevoel is waartoe wij gekomen zijn. Wat een hartelijke liefde en een bijzondere band spreekt daaruit die de apostel had met de gemeente de Filippi. Want hij noemt ze zijn geliefde en zeer gewenste broeders. Dat zeer gewenst, dat ziet daarop dat hij wel gaarne weer bij hen zou willen komen. Om hen geestelijke zaken mee te mogen delen, troost waarmee de Heere hem ook vertroost had. Geliefde ziet op die band van de liefde waarmee hij verenigd is met de gelovigen te Filippi in de Heere Jezus Christus, waardoor hij een vriend is en een metgezel van allen die Gods naam ootmoedig vrezen en leven naar zijn goddelijk bevel. O, ik weet wel, daar is een band die allen omspant, maar je kunt wel merken dat de apostel toch wel bijzondere banden met de Filippenzen heeft gekregen. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders in de Heer Jezus Christus, mijn blijdschap en kroon. Wat wil dat zeggen, dat de Filippenzen zijn blijdschap ook uitmaken? Dat betekent dat hij met grote vreugde, innerlijke blijdschap, denkt aan de vrucht die het evangelie in Filippi heeft aangebracht door de kracht van de Heilige Geest. Hij verblijdt zich, net zoals Johannes zegt, ik verblijd mij wanneer gij welvaart en gezond zijt. En hij verblijdt zich dat hij ook van de kinderen gevonden had die de Heere vrezen. Zo zijn zij ook zijn blijdschap. En dat is een wezenlijk element uit het leven van de apostel Paulus en van alle apostelen en van allen die op welke wijze dan ook werkzaam mogen zijn in de kerk van de Heere hier op aarde. Wat kan er een innerlijke blijdschap zijn? Paulus zegt ook elders, ik verblijd mij wanneer wij zwak zijn en gij sterk. Dan mag er wel eens iets zijn van die wisselwerking. Wat de blijdschap groter maakt als je mag bemerken dat de Heere zijn woord zegent in de gemeente. En dat het openbaar komt in de vrucht. Want het is een grote ellende als het alles anders is. Dat het woord wordt bestreden en miskend en dat er ongehoorzaamheid is aan dat dierbaar evangelie. Je kunt merken hoe diep dat het ook bij de apostel Paulus heeft ingesneden. Als de Joden, vroeger ging hij vaak naar de synagoge om daar eerst het woord te verkondigen. Maar als dan die afweer en die vijandschap openbaar kwam, dan kun je merken hoe verwoestend dat inwerkte in zijn zielenleven. Dat het hem een voortdurende droefenis en een smart was. Anderszins mocht hij ook daar in de raad van God zien en zich tot de heidenen wenden. Maar, zoals het hier geschreven staat, kun je merken dat hij niet als een grammofoonplaat hier en daar een wijsje afdraait, maar dat hij betrokken is bij het welzijn en bij de groei van de gemeente. Mijn blijdschap en kroon. Kroon? Ja. Het was voor hem ook een grote eer dat hij waardig geacht was door de Heere om het evangelie te verkondigen en dat hij zoveel mocht zien wat de gevolgen betreft van die evangelieprediking. Dat zoveel mochten komen tot het geloof. Dat is een kroon. Dat zit dicht aan het woordje blijdschap verwant. Maar kroon, dat wil hier eigenlijk sterker nog zeggen. Ach, als ik aan jullie denk en ik verblijd mij erover, dan ben ik daar blijer mee dan met welke ridderorde ook. Dat is voor mij zo'n teken van Gods genade openbaring. Dat is zo'n krans als het ware, dat ik daar hartelijk verblijf. Ik hoef anders verder niets te hebben, maar dat is toch een eer die de Heere mij geeft, wil de apostel zeggen, onwaardige zondaren, dat ik jullie in het evangelie heb mogen delen. En dat mag dan ook zijn versiersel zijn, de gemeente. Een brief van de Heer Jezus Christus. Nu, geliefde en gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat al zo in de Heer. Dat houdt verband met het voorgaande. Zoals die de gemeente heeft mogen schrijven, aangaande de reine leer der zaligheid, de gerechtigheid, die redt van de dood. Ook dat ze daarin geliefde broeders en zusters zijn, dat bevestigt die nu iets sterker met deze woorden, staat alzo in de Heere. Hier wordt hetzelfde woord gebruikt als in Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit den geloven, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, in welke genade wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Staat alzo in de Heer, geliefden. Dat wil zeggen, blijf daar toch bij. Wees standvastig, onbewegelijk, wat er ook gebeurt. Al is de druk groot, al is er vervolging, miskenning en de haat van de wereld. Staat toch in de Heer. Dat is zo'n grote weldaad. Want dat is een staan in de Heere, wat ook waar is als ze in de kerker zitten. Paulus stond in de Heere toen hij daar in Filippi in de onderste kerker met zijn voeten in de stok geslagen was. Dat staan in de Heere, dat doet mij onder andere ook denken aan dat woord uit de Spreuken. De rechtvaardige betrouwt zelfs in zijn dood. Dat is iets dat is van de Heere. Dat al dondert het als te ware in zijn oren en om hem heen. Al kan hij zijn oogst van zijn west niet vinden. Hij kan het maar niet gewonnen geven. Die waarheid, die in Christus Jezus is. Vele kunnen de bestrijdingen zijn en de beschuldigingen van ons geweten, van de vorst der leugen, van Gods heilige wet, dat wij niet tegen één, maar tegen alle geboden zwaarlijk gezondigd en niet één daarvan gehouden hebben. Ja, dat wij de schuld ook nog dagelijks groter maken. En dan die worsteling van de Heilige Geest in het hart. Dat hij als het ware zoals, ja, een jongen die erg in nauw zit of erg bang is. En die kan wel eens zo zeggen, nou sla me dan maar dood. Dat is een beetje raar gezegd natuurlijk. Want dat doet vader niet zo gauw, of moeder. Maar zoiets is er daar nou ook in. Heren, indien u mij doodde, zou ik niet hoop. Ik zal mijn rechter om genade bidden. Dus ook staan in de Heer. Alle de dagen mijn strijd zou ik hopen. Ik zal tot de Heere zeggen, verdoe mij niet. Aanschouw toch uw gezalfde koning. Bij dat staan in de Heere hoef je dus echt niet te denken aan een mens die boven alles verheven is. Daarom staat er ook een staan in de Heere. Het wil zeggen, het daarvoor houden en daarbij blijven. Dat hij in die Heere een eeuwige verlossing heeft aangebracht. Dat is een krachtig werk van de Heilige Geest, zei, want wij geven het op. In ons is geen kracht tegen al die menigte. In ons is geen kracht tegen onszelf. Wij moeten het onderspit delven. En nou komt die vermaning, kwam tot de Filippenzen en die komt tot ons. Die zeggen, nou ja, maar dan helpt dat misschien toch niet. Ja, maar de Heere zegt het, door middel van zijn knecht. Je kunt natuurlijk nog zo dor en nog zo dood of nog zo aangevochten zijn van alle kanten, dat je hoofd wel één grote warboel lijkt, dat kan allemaal. En dat opeens dat woord van de Heere God tot u komt, staat al zo in de Heere, geliefde. En dan zie je het gebeuren. En David sterfde zich in de Heere, zijn God. Dan zie je het gebeuren. Dat zondaar, ja, die in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Het staan in de Heere is dus niet iets van die grootspraak van godsdienstige mensen. Die zeggen, ja, ik ben nou zo ver gevorderd en ik heb dit beleefd, ik heb dat beleefd, ik sta daar achter en daar, en daarom, nee. Maar het is een voortdurende werking van de Heilige Geest, opdat wij niet zouden vertwijfelen. Wie denkt er ook niet aan het woord van Jezus zelf? Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Dat ze opgewekt worden door de Heere Jezus om te staan. Ook al liggen ze. Ze hebben niet gehaald, zou je zeggen. Want de Heere Jezus, toen die dat zei, gij die gelooft in God, gelooft ook in mij. Toen dacht hij aan die tijd die zo aanstaande was, dat hij daar als een spot en smaad van mensen het zou willen verliezen. Gelooft ook in mij, als ik daar hangen zal aan het vervloekte hout, als vriend en metgezel ver zijn, en dat God in de hemel nee zegt tegen mij, gelooft ook in mij, in die vernederde, in die ontledigde borg en middelaar, waar geen gedaante nog heerlijkheid in is, dat wij hem zouden begeerd hebben. Staat alzo in de Heere, geliefde. Zo is de kerk op weg onder die vermaning. Niet om de borst vooruit te steken en te zeggen ik, maar om te blijven bij die eenzijdige genade en ontferming van een getrouw verbondsgod. Het hadden zij nodig. En het hebben wij nodig. Want alles is erop uit om de hele zaak om te spitten en tot een ruïne te maken. Een bouwval. Daar komt nog vlees en wereld bij. Ai, help ons toch en maak ons vrij. De Heere geef ons te mogen staan in de Heere. Ik zou dat toch graag in zonderheid willen benadrukken voor zeer bezorgde en bange mensen. Mensen, ja, och, we kunnen wel eens makkelijk zeggen, oh, je moet dit, je moet dat, en zus en zo. En het is altijd makkelijk praten als het over een ander gaat. Maar ik zou u in zonderheid dit woord willen toeroepen. De Heere vergeet u niet. Geef de Satan geen gelijk. Als die zegt, God zal jou nu niet meer verlossen. Het is met jou te erg, te ver weg. Dat kan nooit meer. Zo probeert hij de grond voor onze ogen weg te halen. De grond die er is in dat onveranderlijke welbehagen, waarin de Heere heeft gezegd, ik wil en zijn zullen. En dan gaat de twijfel regeren. En dat wil de Heere niet. Houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat zij eensgezind zijn in de Heere. Oh, dus er is toch wel wat niet goed is. Ja, wanneer is dat niet zo, zou je haast zeggen. Dat is meestal wel. Dat wil niet zeggen dat er geen liefde is. Maar er is altijd wel wat. Juist omdat de kerk hier op aarde genoemd mag worden, de strijdende kerk, is er altijd wat. Alleen, het is maar daarna, hoe belicht je dat? En hier komt eerst, zo dan mijn geliefde en gewenste broeders. Mijn blijdschap en kroon. En dan komt die vermaning tot die twee vrouwen. Kijk, je kunt het ook andersom doen. Je kunt beginnen en voortzetten en eindigen met een heel repertoire van dingen. Ik heb dat vaak meegemaakt. En wil je wel geloven dat je er dan soms tegenop ziet om ergens naartoe te gaan? Als je zulke dingen treft. Die mensen gaan ook meestal weg. Vaak wel, tenminste. Maar dat je één grote lijst met bedenkingen. En dit deugt niet en dat niet. En hij en zij. Wat is dat moeilijk. En dat, je denkt, joh, als een ander het zou horen, die zou zeggen, wat is daar aan de hand? Wat is daar aan de hand? Zo kun je op een bepaalde manier de dingen zo belichten en overbelichten, dat je toch een onwaar beeld krijgt. Al noem je dingen die op zich wel waar zijn. Maar de manier waarop er over gepraat wordt, dat kan zo eigenaardig zijn. Hier is heus ook wel wat. En er zijn wel heel wat vermaningen door de apostel gegeven in de brieven in het algemeen en in het bijzonder. Maar je kan merken, hè, het komt uit de goede bron voort. Het komt niet uit de hoek voor om wat zwart te maken. Om wat af te kraken, om alles in negatieve te stellen. Nee. Er zit veel meer achter, versterk de slappe handen en maak de struikelende knieën vast. Dat het niet erger wordt. Dat zit erachter. En dat vind ik, dat is gezond. Dat is gezond. Je kunt natuurlijk een heleboel en allemaal kritiek hebben. Maar ja. Wie zijn wij? Wie ben ik? Wat is er met deze vrouwen? Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat ze eensgezind zijn in de Heere. Blijkbaar hebben deze vrouwen onderling een verschil. Waar het over gegaan is, waar het over ging, weten wij niet. Maar er is geen eenstemmigheid. En als je dat nou hebt, en het zijn zeer bekende vrouwen, die een belangrijke plaats in het gemeenteleven hebben ingenomen. Welke plaats is moeilijk te zeggen, maar er staat in het volgende vers onder andere, dat zij meegestreden hebben in het evangelie. Wij weten wel van Lydia, die genoemd werd, een van de eerste waar de apostel Paulus mee in contact kwam. En er waren nog meer vrouwen bij. Maar we weten dat hij bij Lydia aan huis geweest is. Die wordt hier niet meer genoemd. Is misschien gestorven. Maar kennelijk waren er nog meer vrouwen tot het geloof gekomen. En de apostel heeft ontzettend veel steun aan deze vrouwen gehad. Ik denk dat deze vrouwen meegeleden hebben in de verdrukking, dat ze verzorging hebben gegeven, maar dat ze ook met de buurvrouw over het evangelie wel hebben gesproken. Dat er een strijd geweest is. Een strijd in het evangelie. Met mij gestreden in het evangelie. Ja, het ambt aller gelovigen, dat geldt niet alleen mannen, dat geldt natuurlijk ook vrouwen. En ik heb niet zoveel zin om daar nou zo diep op in te gaan, want de een zegt, wat is dat dan geweest? Waren dat diakenen, diakonessen, of waren dat dit of dat? Och, het is allemaal goed geweest. Het is allemaal goed geweest. Je leest van Agabus, die had 4 dochters, welke profeteerden. Je leest van Deborah, dat zij Israël voorging en een grote wijsheid van de Heere God had gekregen om de zaken van de Heere aan de orde te stellen. En zo zou je meer dingen kunnen noemen. Nee, ik vind het een grote zegen als zulke vrouwen in de gemeente zijn die mee gestreden hebben in het evangelie. Maar wat is er nou gebeurd? Waarschijnlijk hebben ze niet verschil in uitgangspunt, misschien niet, maar een verschil in de benadering van iets of zo. En toen zijn de wegen uit elkaar gegaan. En wat krijg je dan zo gauw? En dat is ook weer het gevaar. Dat ieder krijgt zijn eigen aanhang. De een is voor die en de ander is voor die. Soms kun je nog niet eens zeggen, jij hebt gelijk en jij hebt ongelijk. Kun je nog ineens altijd zeggen. En dat je toch een soort splijtswam ziet in de gemeente. Daarom zegt de apostel, deze vrouwen, ik wil jullie vermanen, jullie moeten eensgezind zijn in de Heer. Eén van geest. En dat moet van die kracht zijn, dat je ook in de praktijk samen kunt optrekken. Samen verder kunt gaan. En dat er geen aanleiding gegeven behoeft te worden van, ik ben van die en ik ben voor die. Dat is niet bevorderlijk voor het welzijn van de gemeente. Daarom dat ze eensgezind zijn. Eén van hart. Eén van bedoelen. In de Here. En dat daaruit ook in de praktijk eenheid gezien worden. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam. Wie is dat die oprechte metgezel? Dat staat er niet. In ieder geval, er zijn vertalingen die hebben hier een eigen naam vermeld. Omdat dat een naam is die betekent metgezel. Samen. Een juk dragen. Sinsigoes staat er dan. Ik bid ook u, jij oprechte Sinsigoes, die je naam eer aandoet, die meedraagt in de gemeente. Er is over deze woorden ontzettend veel te doen geweest in het verleden, omdat onder de oude kerkvaders had je verschillende die als standpunt hebben gehuldigd dat Paulus getrouwd was. En je vindt dat ook in de tijd van de reformatie is er onder andere nog over geschreven door Sanctius. Die was ook van mening dat de apostel Paulus getrouwd was. Het blijkt mij in directe tegenspraak met de Korinthebrief, waar de apostel duidelijk heeft laten merken dat hij niet getrouwd was, maar dat hij daar ook geen begeerte in had. Dat hij een gave van de Heere ook had gehad, dat hij geen begeerte had om te trouwen. Dan kunt u zeggen, ja, maar misschien later, ik denk het niet. Maar inderdaad, er zijn verschillende, omdat hier een woord gebruikt wordt, metgezel, dat wordt ook wel aangeduid om een echt paar aan te duiden. Die samen, net als 2 dieren voor een ploeg bijvoorbeeld, door een juk aan elkaar verbonden zijn. Zo wil dat oorspronkelijk woord ook iets in die zin aanduiden. En daaruit hebben dan velen de conclusie getrokken. Nou, dat kan niet anders geweest zijn. Dat moet zijn vrouw geweest zijn. Want er staat ook nog geschreven. Hebben wij als apostelen des Heren geen recht om een vrouw met ons om te leiden? Nou, daar zeggen ze van, dat kan niet anders als Paulus' vrouw geweest zijn. En anderen zeggen, nou ja, als dit een man geweest zou zijn, dan is het toch maar een beetje vreemd om die man opdracht te geven om die vrouwen behulpzaam te zijn. Daar kun je dan beter een andere vrouw voor inschakelen. Maar goed, ik ga er niet verder op in. In het geheel van de historie, zijn gegevens over het leven van de apostel Paulus, is geen enkele reden om te veronderstellen dat de apostel Paulus getrouwd was. En dat hij hier zijn vrouw opdracht geeft, die in Filippi zou zijn gebleven, om die vrouwen te helpen in hun werk. Nee, het zal, zoals ik al zei, een goede bekende geweest zijn, die ook een plaats in de gemeente innam. Een oprechte metgezel, die zijn naam Syntychus eer aandeed, omdat hij mede een jukdrager was in de arbeid in Gods koninkrijk. En dan zegt hij, wees deze vrouwen behulpzaam. Hij zegt eigenlijk, waar die vrouwen mee bezig zijn, en nu gaat het om het goede, waar deze vrouwen in bezig zijn. Wil jij ook, mijn oprechte broeder, hetzelfde doel voor ogen hebben als deze vrouwen, en met deze vrouwen gezamenlijk grijpen naar de waarheid. Naar de Heer Jezus Christus. Naar alles wat goed is en welluidt. Deze man wordt dus, deze oprechte metgezel, wordt dus als het ware aangespoord om samen met deze vrouwen verder te gaan. En daar zit dan natuurlijk ook wel dit in, dat de apostel hoopt dat deze oprechte metgezel, dat hij middelijk mag meewerken tot de eensgezindheid van deze twee vrouwen. Ja, zij hebben immers, heb ik al aangehaald, met mij gestreden in het evangelie. Ook Clemens, een overigens onbekende man, de legende heeft wel eens willen verondersteld dat de stokbewaarder was, maar ook daar is niets van bekend en ook niets met zekerheid te zeggen. En de andere medearbeiders, er waren blijkbaar nogal wat mensen in de gemeente die op de een of andere wijze betrokken waren bij de verkondiging van het heilige evangelie. Hij wenst ze alle toe dat ze samen elke twisting voorkomende zullen grijpen naar het eeuwige leven. En samen zullen verder reizen in eensgezindheid. En dan schrijft hij zoiets wonderlijks erbij. Welke namen zijn in het boek des levens? Wat is dat? In de Bijbel lees je meer van het boek des levens. Symbolische uitdrukking om aan te duiden dat de Heere een levensboek heeft waar al de namen van zijn kinderen, of de namen van al zijn kinderen, in staan opgetekend. Bij Mozes is er al sprake van, maar je leest het in zonderheid ook in de Openbaring. En Jezus zelf, toen de discipelen kwamen opgetogen terug van een zendingsreis, dat de boze geesten waren hen onderworpen en ze deden veel tekenen en wonderen. Toen zei de Heer Jezus, verblijd u daar niet over. Dat u de geesten onderworpen zijn, maar verblijd u daarom dat uw namen geschreven zijn in het boek des levens. En in Openbaring aan Johannes, daar lees je dat de boeken werden geopend. Dat heeft mij altijd getroffen, de boeken, en wat eronder verstaan, de gewetens van de mensen, alles komt dan uit, als de Heer gericht gaat houden. En dan komen al die bladzijden, die zwarte bladzijden. Onze vaderen beleden in artikel 37 dingetjes die de wereld niet anders dan voor tijdverdrijf heeft gehouden. Komt dan aan de orde. Elk ijdel woord, ja ook onze gedachten, dat is een zwart boek, als je daaraan denkt. Maar dan staat er zo ingrijpend en een ander boek werd geopend dat des levens was. En die vier namen in het boek des levens stonden, die kwamen allemaal binnen. Je voelt daarin dat dat levensboek het boek is waar als het ware de Vader met zijn vingers in het bloed van Jezus Christus de namen heeft geschreven van al zijn kinderen. En nou zegt Paulus, dat is wat als je dat zeggen mag. Welke namen zijn, ook die twee vrouwen en Clemens en die oprechte metgezel en al die andere mede-arbeiders, je zal toch maar zoiets lezen. Welke namen zijn in het boek des levens? Mag dat zomaar? Want je leest vaak bij rouwadvertenties, de Heere kent degene die de zijne zijn. Nou is dat natuurlijk een vaste waarheid, maar soms krijg je wel eens het gevoel dat de mensen dat ook doen, dan ben ik er vanaf. De Heere kent degene die er zijn. Zij laat maar niks zeggen, want als ik me vergis, en dat is altijd waar natuurlijk, de Heere kent degene die er zijn. Maar dan dit, dat Paulus zo dat schrijft, ja, hij wordt natuurlijk geleid door de Heilige Geest, maar goed, hij schrijft het toch maar. Kan dat? Heeft Paulus dan in de verborgen raad van de Heere gezeten? Dat de Heere hem dat levensboek heeft laten lezen? Paulus heeft zich toch ook wel eens vergist in mensen? Van mensen die eerst de waarheid waren toegedaan en later leugens gingen verkondigen. Hymenaeus en Philetus die zeiden dat de opstanding al geschied was. En je leest ook van anderen die schipbreuk hebben geleden in het geloof. Hoe kan Paulus dat dan zeggen? Dat kan hij zeggen uit de aard van de liefde. Daarom kan hij dat zeggen. Kijk, dit is waar. Paulus die vergist zich in dat opzicht niet. De Heilige Geest vergist zich niet. Maar ik zal het eens heel raar zeggen. Als nou straks eens zou blijken dat er een van al die mensen die hier genoemd worden. Ik denk het niet, daar gaat het niet om. Maar dat er nou eens één gemist zou worden. Dan zou die nooit spijt hebben dat hij dit gezegd had. Dan zou die nooit zeggen, ik heb me vergist. Had ik maar wat voorzichtiger geweest. Wel nee. Wij vergissen ons wel. De Heere vergist zich niet. Kijk, je moet dat zo opvatten. Uit uw mond wordt gij geoordeeld. Die met de mond beleidt dat Jezus Christus Heere is. En met het hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Die zal zalig worden. En dan geeft het blijk van een zeer bekrompen gedachte. Als je dat niet, als je daar zo moeilijk over doet. Welke namen zijn in het boek des levens? Daar moet je toch blij mee worden. Als er nou vannacht iemand van ons zou sterven. En je hebt zijn naam beleden en zijn dood verkondigd. Dacht je dan dat ik zou zeggen, nou ja, de Heer kent degene die er zijn. Dat zou voor mij iets betekenen van ontrouw aan het heilige evangelie. Want ik kan het niet zeggen, het is een uitgangspunt. Je hebt mensen die geen eens natuurlijke liefde nog hebben. Als er iemand gestorven is of zo. Soms, ik heb er wel eens iets van gezegd, weet je wel, van een man. Dat kon ik ook nooit begrijpen. En die man had zo'n klein lief kereltje van 2 jaar. En op het dorp had je veel slootjes achter het huis. En dat kleine kind, dat was daar zo kruipenderweg, stapje voor stapje, in dat slootje tenslotte terechtgekomen en verdronken. En toen, die man, die zat net zo onbewogen op het sterfhuis later. Ja, zegt hij, hij was de Heer toegevallen dat dat kind voor eeuwig verdoemd was. En hij was het zo eens geworden met het recht Gods, dat dat kind. Dan denk ik, man, heb jij nog wel natuurlijke, gewone liefde van ouder kind? Dat lijkt ook niet aanwezig te zijn. Ik vind zoiets zo erg, dat iemand dat dan kan zeggen. Ja, God is rechtvaardig. Ja, dat weet ik wel. Maar, nee. Er klopt iets niet. Ik geloof dat niet. Ik geloof de strik is van de vorst der duisternis. Toen het hele dorp op zijn kop stond, omdat een moeder, depressieve moeder, de gaskraan opengedraaid had, terwijl de man niet thuis was, en zij en haar 4 kindertjes waren gestikt. Er was een enorme indruk, maakte dat uiteraard, want het werd op 1 dag begraven. Die vader had niks meer. In 1 keer alles weg. Die vader was een beroepsmilitair, maar die gingen niet naar de kerk. Maar, door, zo zie ik dat tenminste, als een besturing Gods, waren die kinderen op de christelijke school, maar ook op de zondagschool. Ik heb daar later verschillende dingen van gehoord, hoe die kindertjes daarbij betrokken waren. In die week kom ik iemand tegen, heel degelijk iemand. En ik zeg, ach, wat een tragische gebeurtenis toch. Toen zegt hij, weet je hoe je dat moet zien? Hij zegt, kijk, als je nou een nest ratten vindt, dan trap je niet alleen die oude dood, maar die jongen ook. Nou, zegt hij, zo doet God dat nou ook. Het viel bij mij zo raar. Ik zeg, nou, als jij nog eens een keer niet het doodtrappen niet meer waard bent, dan ga je anders denken. Maar wat is dat een... Dat is zo vreemd aan de innerlijke geest van het heilig woord van God. Ik weet niet of het smijtergeld was of zo, dat doet er even niet toe, maar die uitdrukking van dat je beter 10 mensen, bij wijze van spreken, in het oordeel der liefde in de hemel kan denken dan 1 te weinig. Want die 1 die wij er te weinig in denken, dat geeft aan van hoedanige gezindheid wij zijn. En met welke maat gij meet, zal u weder gemeten worden. Ik denk wel eens, wat zal er toch een hoop ingeleverd moeten worden. En vooral dominees staan daar bloot voor. En degelijke dominees vooral. Die, omdat hun degelijkheid ook mede bepaald wordt door het feit dat ze het niet makkelijk geloven van een ander. Oh nee, laten we maar laten liggen. Maar ja, dat is niet. Dit is de geest van Christus. welke namen zijn in het boek des levens. Ja. Nou, maar je kan er veilig van op aan, als wij met zo'n verkeerde geesten zelf gaan sterven. En de Heere, met de Heere te doen krijgen. Dat we het vreselijk benauwd krijgen. Echt. Dat is al zoveel keer gebeurd. Ik weet het uit de eigen familiebetrekkingen. Mensen die als kenners te boek stonden. Waar ze van heinde en ver naar kwamen luisteren. Toen ik vroeger nog in Numansdorp preekte, toen leefden er nog mensen die overgrootvader Slieker, Jurien Slieker uit Sliedrecht, was dan de opa van mijn moeder. Dat was een man. Vergeet nooit dat toen kwamen we daar en hij had nog maar 5 woorden gezegd of hij wist het al. Maar, dat die arme stakker, toen hij zelf ging sterven, in elke hoek kroop, met zulke ogen. Daar zit hij, daar zag hij de duivel. Hier en daar. Ik geloof zeker dat het met die man goed afgelopen is, daar gaat het niet om. Maar je voelt, de Heer neemt dat niet. De Heer neemt dat niet. Zijt met ootmoedigheid bekleed. De Heere wederstaat de hoogvaardige, maar de nederige geeft die genade. Ik geloof dat het een blijk is, niet van oppervlakkigheid, maar een blijk is van de werking van de Heilige Geest in de harten. Als er wat dat betreft mogen zien op de ruimte in het boek des levens. Dat is altijd goed. Je hoeft niet altijd met iemand eens te zijn. Ik las eens van een Engelse theoloog die schreef. Hij zegt, denkt hij dat God er minder zal hebben dan de duivel? Maar daar geloof ik niks van. Hij was ervan overtuigd dat meer mensen waren uitverkoren. Nou ja, daar kun je over twisten. Maar ik zou die man niet over durven veroordelen. In de veelheid der onderdanen is koningsheerlijkheid. En de Heer Jezus zei, strijd gij om in te gaan. Ik vind het een grote, aangename genade. Als we hier op aarde al iets mogen kennen. Van de geest van de middelaar. Die sprak, zo veroordeel ik u ook niet. Zondig niet meer. Niet dat er niet beoordeeld hoeft te worden, maar je moet goed begrijpen hoe ik dat bedoel. Met in ons hoofd, in ons hart de achtergrondswoorden. Oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Daarom vind ik het zo groot dat er Paulus zo dat schrijft. Welke namen zijn in het boek des levens? Want daar kun je nooit meer uit. Daar ga je niet meer uit. Het is een boek echt van het leven. Het andere is allemaal de dood. Het andere kun je alleen maar benauwd van wezen. Van dat zwart boek van je eigen geschiedenis. Met al zijn verborgen gruwelen. Ja. Zo schreef dokter Kodruggen het eens. Ons leven, zegt hij, is in Gods oog, voor Gods oog. En voor die engelen in de heilige hemelstraat, is één toneelvertoning. Met zijn vaste avondgeschiedenis en al zijn verborgen gruwel. Het is wat. Scherp gezegd. Hij wil niet zeggen dat wij allemaal, of jullie allemaal, 's nachts stiekem naar Amsterdam gaan stappen. Daar gaat het niet zozeer om. Het hoort er ook bij, hoor. Maar ik bedoel maar, Als we toch leren kennen wie we zijn. Jeroen, een zwart boek. Daar staat nou het boek des levens, des lams. En die zullen zeker eeuwig leven. Verblijd u in de Heere te alle tijd, wederom zeg ik verblijd u. Daar gaan we mee eindigen. Verblijd u in de Heere. Is dat zo nodig? Ja. Maar dat kun je toch zomaar niet van jezelf. Je kan toch wel eens wat zeggen van ja, je moet dit, je moet dat. Hè? Maar ja, maar daarmee is het er toch nog niet. Stel nou voor, hoe moet je dat nou doen? Moet je dan meer bidden of meer zingen of beter luisteren in de kerk? Of moet je alles voor je aandacht gaan halen wat de Heere gedaan heeft aan je? Door woord en daad. Nou, de Heere zegt het. Ik geloof dat, ik zie op het ogenblik daar geen andere verklaring in. De Heere zegt het. En als de Heer het zegt, dan is het nodig. En dan is het nooit nutteloos. Maar omdat de Heer het zegt. Kijk, je kunt elkaar die mantel uitvegen. Je kunt elkaar opsteken tot de met. Maar er gebeurt ergens niks. Maar de Heer is zo getrouw als sterk. Hij zegt het. En hij doet het. En hij geeft het. Toch voel je... Wij hebben die wenk nodig. Wij hebben dat scheppende woord van de blijdschap nodig. Waarom? Omdat er zoveel somberheid, droefgeestigheid is. Ja, waar geen reden voor is eigenlijk. Ofwel... De kerk, ja. Nou ja, ik weet wel, ik hou niet van dat zelf opgezwiepte, krampachtige gedoe. Maar het is toch akelig als alle kerkmensen zo vreselijk chagrijnig zouden kijken en zo altijd zo, nee. Nee. Wat is aangenaam, een vrolijk hart is een medicijn voor het geweten. Wat is het aangenaam als er iets mag zijn van blijdschap. Want het woord blijdschap staat in verband met het woord genade. De genadiging. Dat wil zeggen, de Heere die scheldt alles kwijt. De Heere spreekt het oordeel uit in zijn lieve Zoon Jezus Christus. In hem heeft hij de zonde gestraft en uit het midden weggedaan. En nu is er tot ons een boodschap gekomen, dat er vergeving is en ontferming om het bloed van het lam. Net als die mensen die eigenlijk allemaal alle doodvonnis op zak hebben, al weten ze het zelf niet, maar de mens, de ziel die zondigt, die moet sterven en vervloekt zijn. En daar komt dat hemelse bericht, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Ik delg al uw overtredingen uit als een nevel. En ik denk er niet meer aan. Dat is nou de oorzaak, eigenlijk de diepste oorzaak van de blijdschap. Nou vind je zelf ook niet dat we dat hard nodig hebben. Dat we zo vaak zo, alsof er niks veranderd is. Alsof er geen God is. Voor eeuwig bevrijd van het strenge recht van God dat over ons moest gaan. En toch hebben we het zo nodig. Toch altijd weer de dingen aanzien die voor ogen zijn. En het lijden van deze tegenwoordige tijd daarop staren. En als we jong zijn, dan denken we misschien al, ach, ik zal niet zo lang meer leven. Als we wat ouder worden, dan denken we, straks heb ik geen verstand meer. Dan ben ik helemaal kind. En dan kom ik nog daar of daar terecht. Oh, oh, oh. En zo wordt de mens geplaagd aan alle kanten. Verblijd u in de Heere. Altijd. Dat wil zeggen in allerlei omstandigheden. Voorspoed, tegenspoed. Gezondheid, ziekte. Je kunt toch altijd maar niet lachen? Nee, dat hoeft niet, maar een glimlach door de tranen heen. Als je geen raad weet. Ja, ik heb altijd de neiging om te zeggen, nou, ga dan maar een beetje uit de buurt. Maar wat er ook gebeurt, of ik mijn verstand verlies, of dat ik gekke dingen doe van de pijn en de narigheid, dan moeten jullie je niet al te veel van aantrekken. Dan moet je denken, het is toch goed. Het is toch goed wat mijn God doet. Of ik het zelf nog kan bekijken, is ook vers 2. Verblijd u in de Heere. Dat de Heere nou zo'n fundament heeft gelegd, waar die arme kerk nooit doorheen zal zinken. Want onder u zijn eeuwige armen. Het is wel eens moeilijk. Of moeilijk. Ik bedoel, wij hebben het heus misschien wel eens moeilijk. Die dominee stond, dat is een goede kennis van hem, maar die stond te preken tot en met nou over Job. Nee. Ja, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. En dan gaf hij me een opsomming. Als je vrouw dood neervalt, looft God. En als je kind, halleluja, en als dit. Ik denk, ja, er klopt iets niet helemaal. En later heb ik er nog over gesproken, maar ik zeg tegen hem, Job, maar er staat, toen stond Job op. En hij scheurde zijn kleed en hij strooide as op zijn hoofd. En hij viel voorover ter aarde en hij zeide, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Ik zeg, dat is toch anders dan wat jij zegt. Zo is het niet. Job die was in één keer een verpletterde man. 10 kinderen kwijt, alles kwijt. Kijk, dat moet je erbij bedenken. Dat verblijdt u in de Heere, de alle tijd. Dat wil niet zeggen dat we eigenlijk niks serieus nemen. En oh, dat is niet erg en... Oh, ik hoorde iemand zeggen, oh, een bommetje op je kop, dan ben je de pijp uit, dan ben je bij vader. Ja, onzin. En die man was zo bang als een wezel, als er een bom viel. Wij begrijpen wat ik bedoel. Dat verblijd zij in de Heer is dieper. En welke ramp mij immer mogen doen beven. Maak voorts, o Heere, aan mij uw weldaad groot. Dat is iets van die innerlijke blijdschap in de Heere. Wederom, zegt hij. Dat wil zeggen, ik zeg het nog een keer. Verblijd u. Want dat zal het eeuwige feest zijn. En zou het dan op aarde niet zo zijn, net als bij die verloren zoon, dat je leest, en zij begonnen blijde te zijn? Je kunt wel zeggen, ja, heb je wel eens, dat is ook waar, heb je wel eens gehuild, heb je wel eens dit, heb je wel eens dat, tuurlijk kan best. Maar je kunt ook vragen, ben je wel eens blij? Ben je wel eens echt blij? Dat je van harte mag instemmen. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Kan zo gebeuren. In de auto, op je werk, achter de wasmachine, in de kelder. Het doet er niet toe. Blijdschap. Dat je zo wordt ingenomen door de innerlijke blijdschap. Dat je weet zelf niet hoe het is en hoe het kan. Maar je bent het. Nou, dat is een heel goed medicijn. Ik hoop dat wij allen verblijd mogen zijn in de Heere. Amen.